Zo.
Nu loopt hij.
Geweldig.
Hey.
Ik moet even... ik weet nog niet hoe ik het begin ga doen.
Op veler verzoek.
Ha, lieve luisteraar. En welkom bij een allernieuwe, gloednieuwe aflevering van Pep Talk. Het is een hele speciale aflevering. Want op veler verzoek... Vele mailtjes, ze wilden het zelf ook heel graag. Zijn hier weer Alex en Alex Ploeg en Christine de Boer.
Yeah.
Heel erg leuk dat jullie er zijn.
And the crowd goes mild.
Heel even. Ja. We gaan dus een aantal afleveringen in deze vorm opnemen. 10 ongeveer, toch? Zoiets hadden we? Ja, we kijken.
Kijken
waar het schip strandt.
Ja.
Ik ben nu al best wel aan het afhaken, merk ik namelijk.
Deze afleveringen komen dus een week naar de reguliere afleveringen. Even voor de luisteraar, want we hebben natuurlijk de trio-afleveringen gehad.
Ja.
Ja.
Maar toch even voor mensen die nu inhaken.
Zonder context klinkt dat heftig.
Dat waren
audio-porno's. Ja, dat werkte, was minder lucratief dan wij hadden gehoopt. Soms kon Christine ook niet, dan was het erg ongemakkelijk.
Tower Bridge zonder vrouw.
Dat is gewoon, dan stonden we naakt naar elkaar te zwaaien.
Ja. Heel even dan voor de luisteraar. Christine de Boer, wie ben jij? Wat doe je met je leven? Hoe gaat het met je?
Het gaat goed met mij. Ja, ik ben Christine de Boer. Ik ben, om maar meteen met de deur in huis te vallen, de helft van Jentel en de Boer.
Ja.
Dat is eigenlijk waar ik mijn cash mee verdien. En...
Hoe gaat het met de cash flow?
Oké. Ja. Het zijn onzekere
ze zit
tijden
er wel,
natuurlijk.
Dus hoe goed kan het gaan?
Toen je me die vette worst voorhield van kom even aan mijn keukentafel zitten.
Voor de luisteraar,
ik meteen.
We zitten nu in een soort zelfgemaakt fort.
Oh ja, dat
de
is ook
pijn
even
van
goed
lakens
zeggen.
En kussens in elkaar heeft gezet.
Christine zei, ik wil niet in de vliegtuigkamer. Ik neem dus nu de podcast in de vliegtuigkamer op met gasten. Ja. Maar Christine wilde daar niet in zitten, want die vond het te eng.
Te krap.
En te bedompt.
En
te
nu
krap.
Zit ik in je woonkamer, omringd door lakens die stijf staan van het zaad.
En daardoor, maar dat is handig, want daardoor blijven ze wel rechtop staan.
Ja,
dat is wel prettig.
Dat is ideaal. Maar we zitten in de woonkamer nu. Nee. Zonder Dolle, Pepijn heeft een geweldig huis. Ik ben hier graag. En het is een mooie woonkamer met ongelooflijk veel details die aan het huis van een opa doen denken. Ja. Maar dat geeft niet.
En
dat,
ik ga Christine ook verder interesseren. Dus juist een van de beste mensen uit Jentel en de Boer.
Je vond dat ik
2.
Te lang aan het woord was, of niet?
Nee, ja, precies.
Nee, Alex neemt even mijn taak nu over.
Precies. Het patriarchaat blijft wel. Dat is de naam voor deze podcast. Het patriarchaat. Ja. Ook actrice natuurlijk. Je hebt onder andere in films gespeeld zoals Billy.
Oh.
Je hebt ook fenomenale rollen in de serie Clickbait. Een heerlijk satirisch programma van de NPO 3.
Zeker.
En,
op dit moment aan het draaien voor het nieuwe seizoen van de Oogappels.
Oh ja.
Oh.
Ja.
Kijk, wanneer komt dat? Of is dat nog, weten we nog niet?
Dat weet ik eigenlijk niet. Maar het oude seizoen is nu net klaar, denk ik. Terug te kijken.
Nou, en een briljant liedje schrijven natuurlijk. Dus dat is hartstikke goed. En jullie gaan terug naar de... jullie kennen elkaar nog van de toneelschool.
Pepijn en ik kennen elkaar als klasgenoten van de toneelschool.
Zeker.
Waar ik nooit ben toegelaten. Want dan was ik jullie klasgenoot geweest. En dit is hoe ik met een omweg alsnog mijn wraak neem.
Ja, fijn.
Ja.
Dan meteen mooi bruggetje naar jou. Ik weet niet wat dit voor een fijn was. Dit was gewoon... Dit klonk misschien als een... sneer, maar dat bedoelde ik helemaal niet. Ik bedoelde meer, leuk bruggetje. Wie, Alex Ploeg, wie ben jij? Wat doe je en hoe gaat het met je?
Hi, ik ben Alex Ploeg, comedian.
Ja.
Cabaretier. Minnaar.
Podcastmaker, dat ga je nu natuurlijk ook vanaf vandaag meteen op jouw social media accounts plaatsen.
Tekstschrijver.
Tekstschrijver.
Dat is een dubieuze titel.
Improvisator.
Improvisator.
Stemacteur.
Gast in de supermarkt.
Ja.
Eenzaam. En ik treed op met mijn voorstelling.
Ja.
En dat doe ik door het ganse land. En ik heb ooit het Clickbait gemaakt. Sketchprogramma. En ik speel ook rolletjes her en der en dingen.
Te boeken.
Ben te boeken.
En je bent af en toe nu tafel heer, of hoe heet dat?
Nee, duo van dienst.
Duo van dienst.
Bij Galit en Sophie.
Galit en Sophie.
Klopt, ja.
Is dat leuk?
Ja. Wel, het is ook gek. Het is zo,
want je zit ernaast, toch? Dan moet je gewoon zo...
Ja, dan zit je ernaast en dan mag je een beetje een soort tafel hier. Dus mag je dan mee praten over de dingen en wat vragen stellen ook.
En dan ben je hier weer.
Dat doe ik nu hier weer, ja. Ik ben duo van dienst bij de Pep Talk. Maar ik zie dit ook een beetje als Christine en ik die jou komen toespreken, wat allemaal niet goed gaat.
Heel goed, want daar wilde ik het met jullie over hebben. Want we hebben natuurlijk we hebben dan per aflevering wel een onderwerp. Ja. En het kan zijn dat het onderwerp aansluit bij het gesprek wat ik al gevoerd heb. Of later, maar dat maakt niet zoveel uit. Vandaag wil ik het heel graag met jullie hebben over autonomie. Of het zelf doen. Dat is eigenlijk wat autonomie betekent.
Wat gauw, toen je dat, want je appte inderdaad, ik wil het hebben over autonomie of het zelf doen.
Ja.
Toen dacht ik dat het om de tegenstelling ging. Dus ik dacht,
hij snapt het woord autonomie niet.
Jawel, maar ik dacht, jeetje, wat is het verschil precies, dacht ik nog. Ja,
dat is dus niet.
Nee, maar daarom, ik dacht dat jij bedoelde, wat heb je liever, autonomie? Of
dat je
het zelf doen.
Nou, ik vond autonomie klinkt, dat is gewoon een woord wat je niet vaak gebruikt. En het zelf doen wel. Dus
nou,
daarom dacht
ik misschien ook wel net een, ik denk het zelf doen is natuurlijk echt een praktische uitvoering van autonomie. Ik denk autonomie is misschien wat meer een soort
levenshouding,
ja.
Nou, het komt namelijk voort uit dat ik nu, ik heb dus altijd deze podcast gemaakt bij bedrijven, bij Peptalk via podcastbedrijven. Nu ben ik het zelf gaan doen in de vliegtuigkamer.
Overal weggestuurd. Elke deur dicht geflikkerd. Ja.
Iedereen woedend. Nee, helemaal niet. Ik heb heel fijn dat moet ik wel even zeggen, met Dag Nacht Media en De Stroom Media gewerkt. Heel fijn. Dus dat.
Zou zij dat ook zo zeggen?
Dat weet ik niet.
Is jouw advocaat dat met je eens?
Jouw legal team?
Nee. Maar ik merkte, en daarom wil ik het er met jullie over hebben. En daarom zijn jullie ook, los van dat jullie te gast zijn in deze podcast, ook jullie kunnen daar denk ik goed over praten. Omdat autonomie in ons vak, ik merk gewoon dat. Nee, wacht even, ik moet het anders zeggen. Ik merkte dat deze podcast maken, ik toch het gelukkigst word als ik het helemaal zelf doe. Dus als ik zelf helemaal de controle heb. Zowel over de filmpjes, als de gasten, als ik moest net weer snoertjes kopen, omdat die snoertjes niet zo goed deden. Dat vind ik toch lekker, dat je gewoon zelf de controle hebt. Dus mijn vraag aan jullie is, hoe autonoom zijn jullie? Vinden jullie dat prettig? En Christine moet dus samenwerken met iemand.
Ja.
Alex werkt dan alleen. Hoe zien jullie je autonomie binnen het vak of in het leven?
Nou, wat grappig, want nu je het over autonomie hebt, dan zou ik het bijna meer hebben over autonomie in wat je zegt, wat je te vertellen hebt. Terwijl jij hebt het echt puur praktisch, zakelijk.
Nou, dat heeft natuurlijk met elkaar te maken.
Misschien is dat wel het verschil tussen die autonomie en het zelf doen.
Dat is waar. Oké, maar laten we het dan hebben over
het zelf doen.
Eerst het zelf doen en dan over autonomie. Dus gewoon zelf alle controle hebben.
Ja, nou, ik ben een enorme control freak.
Mm-hmm.
Dus mijn basishouding is eigenlijk altijd het zelf doen.
Ja.
Maar ik ben erachter gekomen dat ik, en dat is leuk en goed om achter te komen, dat ik niet het beste ben in alles zelf doen. Terwijl ik in de basis wel denk dat dat zo is. Maar bijvoorbeeld toen Jen en ik een televisieserie gingen maken, toen wilde ik ook alles zelf doen. Maar toen hadden we gewoon hele goede professionele mensen. En toen dacht ik nog steeds in eerste instantie dat ik het zelf beter kon. En bijvoorbeeld bij locatiebezoeken en zo. Nou, toen kwam ik er pas achter dat het eigenlijk een grotere kracht is als je mensen in hun kracht zet. En mensen dingen voor je kan laten doen.
Ja.
Maar dat is ook moeilijk.
Maar je geeft dingen wel uit handen. Want jullie hadden een regisseur bijvoorbeeld, Nina Spijkers, toch? Bij die serie.
Ja.
Dan moet je toch zeggen, dit zijn onze teksten. Doe jij
super
er maar mee.
Super moeilijk. Ik denk eigenlijk nog tot op de dag van vandaag dat ik nog een seizoen maak, dat ik het dan toch ook zelf wil regisseren.
Oh ja?
Maar grappig nog, zie je dat dus ook heel veel, hè? Eva Kruts is nu een serie aan het maken. Gaat zelf regisseren. Roentvonk heeft net een serie gemaakt. Zelf gaan regisseren. Ja. Er is natuurlijk iets heel spannends aan comedy maken. Aan humor maken.
Ja, totaal.
Om dat uit handen te geven. Dat is ook.
Omdat het zo'n smaakding is.
Ja, en ook zo'n, dat je als maker zelf zo'n idee hebt of een beeld wat soms ook moeilijk te vertalen is in woorden. En dan kun je het aan een regisseur. Maar een regisseur is vooral goed in regisseren.
Mm-hmm.
En soms is het ook, Ik herken wel wat je zegt, een beetje ook uit clickbait dingetjes. Dat is natuurlijk ook met een groep dat dan aan het maken. Wat ook soms wel lastig was. Want dan heb je soms een idee. Maar soms merk je ook dat er daardoor dingen ontstaan waar ik zelf nooit op was gekomen. Maar bijvoorbeeld op gewoon montage technisch alleen al. Ik heb een soort gevoel van, als je die een fractie langer dat. Of als je dan even schiet naar zijn gezicht. En dat is een soort gevoel wat heel moeilijk uit handen soms te geven. Terwijl die editor een betere editor is dan ik het zou zijn. En toch voel ik soms, hoe ik hem zie is zo.
En is dat smaak of is dat, wat is dat dan?
Ik zou niet zeggen dat ik smaak had.
Er is natuurlijk iets aan een grap. Jij hebt die grap bedacht. Jij snapt helemaal waar de humor van die grap in zit. En soms kan je misschien te veel blind gaan staan op iets. Dan moet je even iemand anders naar laten kijken en kijken of je lacht of niet. Maar jij snapt wel zelf helemaal wat de smaak en de stijl van die grap is.
Ah, ja, ja, ja.
Want bij ons bijvoorbeeld, ik heb ook bij alle edit gezeten uiteindelijk. En dat wil ik gewoon.
Ja.
Er is niks in me wat denkt, joh, laat iemand anders dat doen. De edit is zo belangrijk.
Ja, ik hoor dat eens van collega cabaretiers die dan gewoon met hun de registratie van hun voorstelling voor tv of zo, dan op een gegeven moment zo, oh ja, dan als je af is, dan ik zie het wel.
Ja.
Wat?
Ja, ja, ja.
Ja.
Nee, we hadden toch dat ik daar zo... Oh ja, maar nee, mijn linker neusvleugel moet daar niet... Weet je, echt zo...
Maar het is natuurlijk fantastisch als je op een punt komt dat je het vertrouwen kan hebben in andere mensen en dat je het uit handen kan geven. Dat is natuurlijk
ja, dat is natuurlijk pas op het moment dat je weet, oh, jij hebt dezelfde smaak of jij hebt dezelfde timing.
Stijl.
Jij snapt wat ik wil maken.
Ja, en sterker nog, jij kan er iets aan toevoegen wat ik niet had gekund.
Ja, ja, ja. En ja, Alex, hoe deed je dat dan als je het hebt over autonomie en niet het zelf doen? Wij zaten dan op de toneelschool en kleinkunstacademie, dan had je zo meningen van een leraar. Nou, dat is dan één mening waar je dan even 6 weken lang het mee deed. Maar ja, jij zat dan natuurlijk in Toomler met al die Einzelgängers met hun vaste dingetje.
Laat je nog verder terug, want het begon echt met zelf doen van het... Ja, dat ik niet werd aangenomen op een gegeven moment zelf, maar... Koester geen vrok verder. Maar,
wordt gewoon heel vaak genoemd.
ik heb laatst voor het eerst Ruud Wijsman live ontmoet. En, dan,
en wat zei die?
Hij weet het niet, maar hij staat voor mij symbool voor die afwijzing.
Ja,
terwijl hij heeft mij nooit gezien.
Nee.
Maar hij was toen... Weet je, dat is
hij staat voor heel veel mensen ook symbool voor iets anders.
Oh ja, voor wat dan? daarover later meer. Dus toen ben ik stand-up land ingegaan.
Mm-hmm.
En dan echt het kroegcircuit. Wat helemaal, dat is echt een soort heel erg...
Dat is echt, dan moet je echt autonoom zijn.
Doe het jezelf, want dat is gewoon, ja, niemand zegt überhaupt wat. Nee. En ze lachen of ze lachen niet. En dan heb je wel in het begin dat op een gegeven moment iemand zegt, hey, jij bent grappig. En dat heb je er heel veel aan. Maar ik merk dat ik de eerste jaren altijd zoekende ben geweest naar een autoriteit of een mentor die dan zou zeggen, jij bent goed en let hierop. En dat ik daar ook wel eens foute mensen in heb gekozen.
Mm-hmm.
En dat je dat ook weer moet afleren. En dan, ik merk ook hoe... Het is ook een route geweest tot nu toe van eigenlijk steeds meer erachter komen. Oh ja, ik moet het gewoon zelf allemaal doen, want alle autoriteiten doen ook maar wat.
Ja, want ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment, dat je in het begin van iedereen iets aanneemt.
Ja.
En op een gegeven moment denkt, oh maar wacht even, zij redeneren ook vanuit hun eigen
totaal
dingetje.
Ja, want je hebt natuurlijk gewoon een... precies dat. En advies zegt vaak meer over degene die advies geeft dan
inderdaad
over degene. Dus meer van, dan weet je, daar ben je mee bezig, kennelijk.
Ja.
Er zijn gewoon heel veel mensen die... Ik heb wel eens in dezelfde week over hetzelfde optreden precies tegengestelde adviezen gekregen.
Noem eens een wat was dat?
Nou, ik heb ooit een keer dat ik dan, ik weet even niet meer waar, maar dat dan zowel Ronald Goedemond als Theo Maze over op de een zei van, volgens mij moet jij, voor mij zei Ronald van, jij moet gewoon over mandarijnen gaan praten en dan gaan mensen op een gegeven moment voelen, oh, die gast is eenzaam.
Ja.
En zeg maar, Theo zei juist, van mij moet je juist meer gaan benoemen waar het over gaat.
Ja.
En omdat dat allebei hun stijl is.
Ja.
En dan zit je, godverdomme, wat word ik nou?
En wat is nou het punt dat je dat doorhebt en het loslaat?
Ja, dat is still working on it. Nou, ik denk juist dat je gaandeweg achterkomt dat je steeds beter... En uiteindelijk, ik denk zeker met wat wij doen, is het zo'n... Niemand kan echt zeggen wat je moet doen. Ze kunnen alleen zeggen, als je iets gevonden hebt, ja, dat ding.
Ja.
Ah.
Ja, dat denk ik ook. Ronald en Theo zijn natuurlijk uiteindelijk op zoek naar hetzelfde.
Ja.
Ze zien gewoon dat wat je aan het doen bent op dat moment het nog net niet helemaal is.
Precies.
En er zijn waarschijnlijk verschillende wegen naar...
Totaal. Ik heb ook wel eens gehoord, als je een script schrijft of zo en je krijgt notes, dan is het niet per se wat ze zeggen waar je naar moet luisteren, maar wel waar ze het zeggen.
Ah.
Ja,
dus
precies.
Dan is er daar kennelijk iets...
Waardoor daar iets niet.
Ja,
dus.
Waardoor zij denken, ja, misschien moet je dit doen. En dan wat ze zeggen is dan vaak, dat is heel frustrerend.
Ja, want iedereen gaat natuurlijk met een oplossing komen. Dat is ook...
Ja.
Ja.
Hebben jullie niet ook heel vaak gehad dat als je iets aan het acteren bent, dat je een bepaald ding doet, bedenkt en probeert dat, en dat daarna dan de regisseur zegt, weet je wat grappig zou zijn? Als je daar en daar dat en dat ding doet. Terwijl dat precies is wat jij zelf net hebt aangeboden.
Nee, dat
ken je dat?
Ja, ik ken dat heel goed.
Oh, ja?
Nou, maar ik ken dat van een... Ik heb ooit stage gelopen bij een reclamebureau.
Ja?
Dat was mijn plan B altijd. Dan had ik niet veel geld gehad. Maar, en dat was... En daar had je dan van die brainstorm sessies. En dan had ik zeg maar een idee voor een ding. En dan was die baas, die zat er dan naast. Nee. En dan gingen we door. En dan 10 minuten later, dit kwam meerdere keren was het gebeurd. Ja. Kwam precies op dat idee. En dan was hij daar helemaal fan van. En dan was het zijn idee.
Ja.
En meerdere mensen hadden het ook. Philippe heette die gast. En toen was ik op het kantoor was ook bekend als een Philippe.
Wat
en,
erg.
En toen op een gegeven moment heeft iemand het ongeluk tegen hem gezegd. Oh, een beetje een Philippe gepoeld. En zo, wat is dat?
Dat ben ik.
En toen was dat heel ongemakkelijk.
Oh ja? Ja.
Zo hebben wij ooit een keer, op ik had vroeger had ik een chanson trio. Net na de toneelschool met Katelijn en Klaas.
Oh ja, ja.
En dan gingen wij naar een Frans restaurant in Harderwijk. Gingen we chansons spelen. En dat was altijd best wel stug of zo. Mensen zaten te eten. En wij kwamen dan. Hey, bonbon, lala. Kwamen wij die chansons zingen. Maar dat was altijd best wel stug. En dan aan het eind van de avond hadden we de mensen los. Dan zat iedereen een beetje zo te swingen op zijn stoel. En dan moesten wij stoppen. En dan kwam de plaatselijke pianist.
Ja.
Zal ik ook nog een nummertje doen? En die had daar dan heel veel succes mee.
Ja.
Omdat het publiek het natuurlijk los van. Ja, en dat noemden we. Die man heette John Fish.
Hoe heette die?
John Fish.
John Fish?
Ja,
John
en dat noemden wij John Vissen. Dat zeg maar iemand eigenlijk al het werk laten doen en dan nog even zo
en
lekker
ermee vandoor gaan.
Hop ermee vandoor gaan. Ja.
Ja, dat is echt verschrikkelijk. Ja. Ik ben er toch altijd John bang Fish. Voor als ik een idee heb. En het...
Als je luistert, John Fish.
Als je luistert, Philippe.
Ik ben altijd bang als ik een idee heb voor iets en je levert ergens in bij een producent of zo, denk ik toch altijd, ja, hier kunnen ze er ook gewoon mee van doorgaan. Meestal zijn ze niet zo goed dat ze ermee van doorgaan.
Ja.
Maar dat is toch ook zo'n fenomeen, dat vaak als je iets wil maken over iets, dat er dus opeens nog...
Ja.
Ik was een tijdje bezig met een serie over een baby krijgen, schrijven en verzinnen en pitchen en doen. En dat was eigenlijk nog best ver voor het stadium. En toen opeens... Tropenjaren met Jelke en Henry kwam toen opeens. Moedermafia, Videoland. Opeens wel zes series over mensen met kleine baby's. En daar humor over proberen te maken. Hoe bestaat het?
Nou, en wat nu, binnenkort komen volgens mij allemaal series uit over wokeheid. Cast komt uit.
Oh ja.
Dat gaat zo over zo'n castingbureau met MeToo dingen en zo.
Ja.
Diederik Ebbingen is een serie aan het draaien volgens mij. Ook daarover, dat is natuurlijk ook de tijdstroming. Of zo, waar iedereen op dat moment...
Ja, maar zo'n ding
maar
met als baby's, denk je,
is iedereen altijd...
Ja, en dan zeggen mensen van, ja, maar dat is omdat je er zelf mee bezig bent. Daarom zie je het. Maar toch denk ik niet dat het waar is.
Nee.
Soms
nee,
heb je ook, als je een theaterbrochure open doet, dat je echt wel 5-6 mensen ziet met ongeveer dezelfde poster.
Ja.
Dat was zo'n jaar, iedereen was in kranten gekleed. Hadden iedereen, Jan en alle mannen had een hoed van kranten, of een jurk van kranten, of een... Kan dat nou?
Ja, Claudia de Breij had er een.
En Louise Korthals. En Dolf Jansen volgens mij.
Ja, het was mode dat er mensen kranten toen liepen. Dat het gewoon mode
was. Nee, maar ik denk wel dat oprecht soms dingen in de lucht hangen. En ik denk ook dat je soms gewoon... Dan heeft één iemand een ding gedaan en dan zie je vlak daarna allemaal... Dat gebeurt ook gewoon. Het is niet... jatwerk één op één. Ik denk, met posters zie ik het inderdaad vaker gebeuren. Omdat gewoon posterbedenkers...
Had jij dat niet met...
Ja, ik heb het wel eens gehad. Dat iemand, maar niet één op één, maar zo dat je denkt... Oh, nou, je ziet wel waar die mos het vandaan heeft gehaald.
Ja, ja.
Mijn vriendje heeft de poster van Alex. Maar hij kwam,
wie is jouw vriendje?
Jurjen van Loon.
Oh, Jurjen van Loon.
Maar die kwam laatst
van Jurjen van Loon Enterprises, stemacteur.
Nee, maar dat is al een poster van... die is een jaar oud of zo. En nu was er iemand anders die eigenlijk exact hetzelfde heeft gemaakt. Ja. Maar dan lelijker, echt lelijker.
Ja.
Maar dat je denkt, maar in dit geval zou je die van jou toch al wel gezien moeten hebben.
Ja, lijkt me ook. Maar,
is het jatten als degene onbewust, want dat is het natuurlijk vaak, onbewust ben je geïnspireerd door iets.
Mm-hmm.
Is het dan jatten? Dat kan je ook afvragen. Want
ja, kijk.
Jatten natuurlijk met grappen.
Ja, met
natuurlijk.
Grappen gebeurt het regelmatig. Ik denk dat daar wat het verschil daarin maakt is. Ik heb ook wel eens gehad dat ik een grap deed en dan erachter kwam of van iemand hoorde. Hey, dat lijkt een beetje op dat en dat van die en die. En dan, voor mij gaat het erom wat je er dan mee doet. Dus als je dan vervolgens zegt, oh fuck, en dan ga je even checken. Is dat zo? Is het anders? En dan, dat is wel echt 2-1. En je hebt mensen waar dat dan tegen wordt gezegd. En die gaan dan juist heel erg... Kijk, het is natuurlijk kloot.
Heb je nooit even tussen ons, maar dat je gewoon expres even iets jat?
Ja, doe je dat nooit?
Let je zo. Ik meteen die stemmen.
Ik kan niet zeggen dat ik nooit denk bij een lied... Weet je wat, ik zoek even die akkoorden op en ik ga vanuit daar werken of zo. Maar dat je soms hoor, met liedjes is dat misschien heel obvious of zo. Maar dat je denkt, jeetje, dit is dit is een vette akkoord of dit is een tof onderwerp ja, voor een lied. Wat kan ik daar zelf mee? Ja, ik weet niet of dat dan nog jatten
is. Nee,
maar...
ik denk juist dat is de vorm waar ik het meest gevoelig voor ben zelf. Is inderdaad dat. Ook met muzikaal, maar ook qua humor, is dat je iets ziet of hoort wat je zo tof vindt. Dat je eigenlijk in je hoofd daar een beetje gewoon, dat leeft dat in je hoofd. En dan ga je ofwel op datzelfde onderwerp iets anders bedenken. Maar dan achteraf denk je toch, oh ja, ik was daar niet op gekomen.
Als dat er niet. Maar dat is dan toch ook inspiratie. Dat is dan ook niet
dat
echt.
Dat is een grijs gebied. Maar ik heb ook wel eens andersom gehad. Dat ik dan een comedian een ding zag doen. Waarvan ik dacht, ja, daar was je echt niet zonder mijn stuk opgekomen. En nu is het irritant dat we in dezelfde line-up spelen. Want als ik dan na jou ben, lijkt het alsof ik...
Ja.
Dan hebben we opeens allebei over dat onderwerp nu.
Ja, dat is super kut.
Maar ja, het is ook, ja, dat is een lastige. En dat, ja, uiteindelijk is ook imitation the sincerest
form. Ik heb het wel gewoon gedaan. Praten met Pepijn is Between Two Ferns. Maar dan in Nederland.
Ja, dat weten we allemaal.
Deze podcast was gewoon WTF. Nee, was... Here's the thing met Alec Baldwin ben ik gewoon nagedoen. En toen kwam ik er later pas achter dat...
Je hebt ook wel neergeschoten onlangs, toch?
Maar ja. Pep, is niet ook jouw struggle altijd een beetje geweest als cabaretier? Dat
ik altijd mensen nadeed.
Nou ja, of nadeed, maar dat je altijd te heftige inspiratiebronnen hebt... dat het er te veel op gaat
In lijken. De vierde jaar van de toneelschool hadden wij...
Heb je ooit iets zelf gedaan?
ik ben niemand.
Nee, maar het grappige is, ik denk bijvoorbeeld Peter van Rooyen, die liedjeszanger, die heeft dat, kan dat ook een beetje hebben. Ja. Of dat hij liedjes maakt die heel erg op de Beatles lijken of heel erg op dat je gewoon zo heftig inspiratie
geeft van iets. Maar ik denk dat iedereen...
Ja, ik vind hem de beste hoor. Dus daar gaat het niet om. Maar meer dat je dingen
omdat
kan...
Omdat hij lijkt op de Beatles, ja.
Ja.
Ja,
ik vind hem echt geweldig. Maar dat vind ik altijd grappig. En jij had dat ook een beetje, toch?
Nou, ik denk dat iedereen in het begin van zijn carrière dat sowieso doet.
Totaal.
Want ik weet dat Toon Hermans deed ook een of andere clown na. Volgens mij Freek de Jonge ook wel eens gezegd dat hij eerst Toon Hermans nadeed.
Joep doet Freek na.
Joep doet Freek na. Alex doet Peter Pannenkoek na. Nee, totaal niet.
Ik ben nog aan het werken aan mijn slis.
Zijn er medicijnen dat je kleiner kan worden? Dus dat deed ik. Alleen ik bleef erin hangen. Want ik weet nog, op de toneelschool in het vierde jaar deden wij De Rooie
komen eraan. Ja.
En toen deed ik gewoon eigenlijk Wim Helsenaar. En toen speelde ik toen speelde ik daarna op de parade die show.
Ja.
En toen kwam er iemand kijken naar die tijd en zei, hey, wat grappig, je had een soort Vlaams accent. Of een Vlaamse intonatie.
Ja.
Niet met een zachte G.
Ik heb ook vaak, zeker bij cabaretfestivals, zo mensen gewoon Ronald Goedemond zien doen. Mm-hmm. Gewoon, dat is ook iemand die zeer verleidelijk is om na te doen.
Ja. Ja.
Dan ben je dus niet autonoom en teruggekomen op het...
Nee, maar ik denk juist dat iedereen heeft dat, zeker in het begin. En daar op een gegeven moment probeer je dat steeds meer los te laten. Bij iedereen die ik nieuw zie, dan kan ik zo 1 à 2 inspiratiebronnen wel meteen zien in de stijl. En dan... Naarmate je verder komt, laat je dat hopelijk iets meer los. Ik heb ook wel eens gedacht bij mezelf, wat jij misschien ook hebt, is dat je inderdaad het feit dat je naast iemand die optreedt ook gewoon enorm fan bent.
Ja.
En ik heb wel eens, ik was ook een gast die ik keek echt alle specials en alle dingen en ik weet het meestal allemaal. En op een gegeven moment dacht ik, of moet ik daar toch mee gaan minderen? Er zijn bepaalde mensen die ik minder kijk, omdat ik denk, daar ben ik te gevoelig voor. En er zijn anderen waar ik dan makkelijker kan zien, omdat ik weet, daar zit ik stilistisch zo ver vanaf dat het niet een gevaar is.
Ja. Hoe, dat vroeg ik me af, als je autonomie... Hebben we het genoeg over werk gehad, even denken?
Nou, wat is het zelf? Wat vind je het zelf doen? Wat is jouw ding? Waarom vind je het zo belangrijk? Wat is bij jou het gevoel?
Het zijn eigenlijk 2 dingen. Bijvoorbeeld... wat jullie zeggen, ik monteer... Dus ik zat bij die bedrijven, als het over mijn podcast gaat, ik monteerde sowieso altijd zelf. Dat wil ik echt niet uit handen geven, want dat is... 40% van het werk.
Ja. Iedereen die dit nu luistert, zit nu al zo van...
Ja, dat hoor je niet, maar ik monteer best wel veel.
Heel veel leuke opmerkingen van mijn Christine worden eruit geknipt.
Worden er gewoon uitgeknipt.
Dat hele verhaal net over mijn kameel.
Ja.
Niemand heeft dat ooit gehoord.
Ja. Heeft je het overleefd eigenlijk, die kameel? Nou goed.
Ik ga het zo aan hem vragen.
En dus dat... maar dat gaat echt... Dat gaat over inhoud. En ik wil ook bijvoorbeeld niet dat... iemand bemoeit met wat ik moet vragen. Of
wat je aan hebt.
Wat ik aan heb. Nee, maar
dat
gewoon
heb je zelf gekozen.
Er staat nu geen camera op. Maar inhoudelijk gezien ook niet echt. Wel tips en zo, dat vind ik dan. En gewoon het zelf doen is gewoon... Ik wil niet dat als nu de geluid... het geluid wegvalt bijvoorbeeld, mm-hmm. dan wil ik mezelf de schuld kunnen geven en niet iemand anders. Ik heb wel eens gehad dat ik dan in de studio zat en het geluid wegviel. Ja, dan moet je dus iemand, dan moet je, ja, ik wil gewoon zelf de controle
maar
hebben.
Maar kijk, als iemand geen toegevoegde waarde heeft, dan waarom zou je?
Ja, ja, kan ook gaan hoor, als je wil.
Nee,
maar daar ben, en via een omweg ben ik daar achter gekomen. Maar ik denk dat ik... en wat gek is, want ik vraag wel heel veel van mensen. Dus ik stel wel... Daarom is die podcast dus allemaal vragen stellen aan mensen.
Ja.
Hoe doe jij het?
Ja, ja.
Leer mij hoe te leven.
Leer mij hoe te leven. Ja. Nou, dat heb ik wel steeds minder. Want daar wilde ik het ook even over hebben. Hoe autonoom staan jullie in het leven? Ik sta bijvoorbeeld de laatste 2 jaar... echt autonoom in het leven.
Omdat je single bent?
Nee, gewoon omdat ik heb leren
en
alleen zijn.
En uit elkaar barst van de testosteron.
Nou, dat misschien heeft dat ermee te maken. Nee, maar omdat ik was nooit echt autonoom. En de laatste 2 jaar wel, wat ik heel prettig vind. Dus ik vroeg me af hoe... Want jij hebt
een gezin. Ik heb een tegenovergestelde beweging
gemaakt. Jij hebt een gezin. Oh ja.
Ja, ik sta alleen maar in dienst van het kind.
Want hoe is dat? Want als je... Kijk, als je een relatie aangaat met iemand, dan verlies je al je autonomie.
Ja. Als je een kind krijgt...
Helemaal?
Ja.
Je bent niks meer. Je bent...
Nou ja, soms is dat... Ik vind dat...
niks meer.
Nee, maar ik moet... Dat is best... dat is wel wat hoor. Ja. Nou ja, het is het cliché. Het weegt er allemaal echt wel tegenop. Het is echt... Ik zou echt no way terug willen. Maar het leven is gewoon helemaal in dienst van hem. Alles is in dienst van hem.
Ja. Is dat leuk?
Ja, maar ik hou het wel bij 1. Nee, ja, nee, maar dat bedoel, 1 is te doen.
Maar wat bedoel je, alles 1, staat in het teken van hem? Bedoel je ook naar de supermarkt, ook hier zitten? Ook...
Ja,
het is prioriteit nummer 1.
Ja, het is prioriteit nummer 1 voor werk. Ook omdat het kan niet anders of zo. Hè. Er is gewoon iemand die volledig afhankelijk is van je. Van mij en mijn vriend natuurlijk. Maar dus alles is, als ik hier, ik kan niet hier zijn. Ik ben hier en ik heb oppas geregeld. Of ik ga naar de supermarkt op een bepaald tijdstip, want ik moet hem zo en zo laat thuis zijn, want hij moet eten om zo en zo laat of zo. Ja. Dus het is niet, ja, alles is, als je op vakantie gaat, of ik ging laatst 2 nachten weg zonder hem, dan is het grootste ding van die 2 nachten regelen, waar is hij die 2 nachten?
Ja, ja.
En in plaats van vroeger was je dan, dacht je, oh, welk hotel ga ik?
En nu alleen maar
misschien maak ik er wel 3 nachten van. Nee, no way, 3 nachten.
En toen je die 2 nachten weg was, was je toen nog steeds met hem bezig?
Nee, ik kan dat best wel goed loslaten. Ik heb inderdaad wel eens zo dat je... Of dat ik naar een voorstelling ging met iemand die net een kind had. En die zat de hele tijd op de telefoon. Nee, ik ben wel... Als ik weg ben, kan ik het wel lekker loslaten, Ja, maar ja. Ik vind het werken is echt veel minder zwaar dan een dag alleen zijn met hem. Bijvoorbeeld dat soort dingen. Ja, ik heb dan nu net vakantie gehad. En dat ben ik eigenlijk kapot aan het einde. Omdat ik gewoon de hele tijd met hem... Dus ik ben niet weg geweest. Ik heb gewoon... Elke dag mama dag. Vroeger was vakantie was dat je dacht, ik ga nu series kijken en dingen doen. Nu je hebt gewoon elke dag het kind.
En is het zo dat als je een kind neemt, ja, dat weet je van tevoren natuurlijk niet. Of wist je van tevoren?
Nou, iedereen zegt het wel natuurlijk. Hè? Het is, ik ben niet de eerste die dit zegt. Maar het maakt niet uit.
Hier een beetje van.
Nee, maar dat...
Ja, de moeder zei dat het altijd alleen maar heel erg leuk was.
Nee, maar het maakt niet uit. Ik vind het serieus heel leuk. Maar ik meen wel over dat ik mensen die een tweede krijgen... die zie ik eigenlijk echt een beetje van de planeet verdwijnen. Ik zit hier gewoon nu.
Ja.
Maar ik weet mensen met 2 kinderen die...
Daar hoor je nooit meer wat van.
Nou, echt hè?
Ja.
Dat is echt zo. Die zie je echt een beetje zo.
Maar ook maar voor een paar jaar. Daarna komen ze weer terug.
Dat weet je niet, Pepijn.
meeste gaan dood.
Ja, de meeste gaan ook wel dan meteen de stad uit. Dan is de kans dat je ze terug ziet ook meteen kleiner.
Ja, ja.
Ja, ik ken een meisje van vroeger van mijn basisschool nog. Die had een dochter gekregen. En binnen het jaar was ze weer zwanger geraakt.
Ja.
En toen werd het een 3-ling.
Ai.
Dus binnen 1,5 jaar had ze opeens 4 kinderen. Nooit meer iets van vernomen.
Ah, het is, ja.
Waar zou zij nu zijn?
Die zie je niet meer.
Die zie je nooit meer. Ik denk in de Tunfun.
Nee, 4 kinderen. Candy Castle.
Jezus.
Maar ik denk, om terug naar autonomie. Het heeft ergens iets te maken met zeg maar, controle en macht en onmacht. Dus bij mij is niet zozeer, denk ik, ik heb een soort weirde tegenstelling. Namelijk. Ik wil heel graag de controle over de dingen. Want ik heb de meeste frustratie uit... Dingen die misgaan waar ik geen macht over heb. Dus als iemand anders iets...
Die geluid, wat ik net zei, die geluidstafel... ja, altijd uit, ik heb het gedaan.
Of een of andere misboeking of een ding. En het is niet mijn... En, maar ik heb dus de afgelopen tijd, wat mij dus enorm helpt op dat front, is het, dat heb ik een of ander zelfhulpboek, dat van het is niet jouw schuld, wel jouw verantwoordelijkheid. Op een of andere manier haal ik daar dus heel veel kracht uit. Uit het, oké, dit is een overmachtssituatie. Ja. Vak het. Maar het is niet mijn schuld. Maar ik moet het wel fixen.
En dan bedoel je met verantwoordelijkheid, ik moet het fixen. Ja,
ja, of in ieder geval zorgen dat het dan naar omstandigheden oké wordt. Of, nou goed. Maar ik heb bijvoorbeeld vroeger, heb ik wel in bandjes gezeten. Mm-hmm. En ik vond dat dus altijd heel ingewikkeld. Omdat ik zelf, ik drum bijvoorbeeld zelf niet. Maar ik vond dan wel dat hij mijn nummers niet drumde zoals ik het zou drummen als ik het zou drummen. Ja. Omdat het dan op een bepaalde manier in mijn hoofd heb. En dan eigenlijk wilde ik de hele band zelf zijn.
Ja.
Ja.
Wat ook heel ongezellig zou zijn.
Maar
dat heeft
ik denk dat veel mensen dat herkennen. Ja, dat heeft Jen bijvoorbeeld weer wat meer dan ik. Die kan echt op het podium staan en dat ik nou, dat ging te goed. Ze zei, nee, ik ben alleen maar bezig geweest met die en die muzikant en dat klopte niet, dat tempo daar. Of, ja, die kan daar ook heel erg in zitten. Ja.
Ja, het is ook een soort keerzijde van je overgevoeligheid als maker misschien of zo.
Ja. Ja, dat daar een soort controle in zit. Maar ik heb wel bijvoorbeeld van mezelf, want ik herken dat ook wel wat je zegt over, ik kan heel veel frustratie voelen over dingen die misgaan. En dan dat ik dan denk, ja, laat het me dan maar allemaal zelf doen. Maar ik heb er best wel veel aan gehad om dat ook gewoon te accepteren van mezelf. Dus dat ik bijvoorbeeld aan iemand vraag die iets namens mij doet, cc me altijd. Ja, oh, maar daar hoef ik jou toch niet mee lastig vallen. Maakt me niet uit. CC me maar altijd. Want daar haal ik rust uit. Ik haal rust uit dat ik alle informatie heb. En dat als er iets misgaat, als er iets is wat niet helemaal, dat ik meteen kan handelen. Mm-hmm. Maar niet iedereen begrijpt dat. Omdat niet iedereen daar hetzelfde in is.
Ja.
Maar het is niet, kijk, ik heb van mezelf geaccepteerd dat ik soms moeilijk ben om mee samen te werken. Omdat ik veel eisend ben en kritisch ben en perfectionistisch ben en veel zelf wil doen. Dat heb ik geaccepteerd. Maar ik heb ook van mezelf geaccepteerd dat dat zo is. Dus dat ik het ook gewoon soms aan anderen kan vragen. Dit is wie ik ben. Trek het je niet persoonlijk aan, maar cc me of zo. Weet je wel, dat ook gewoon soms de makkelijkere weg is. Vroeger dacht ik meer, oh, ik moet veranderen of ik moet aardiger zijn voor mensen met wie ik werk of wat dan ook. Maar dat werkt niet voor mij.
Ik ben er dus achter gekomen dat als ik bijvoorbeeld een plaatje voor deze podcast...
Uiteindelijk heel mooi geworden.
Uiteindelijk heel mooi.
Wat een goed plaatje is dat geworden.
Dat ik ook tegen de fotografen zei en de ontwerper. Ik weet niet wat ik wil, maar wel goed wat ik niet wil. Dus als je mij vijf... Ik kan wel een beetje zeggen wat ik ongeveer wil, maar ik kan niet echt zeggen wat ik wil. Als je me dan vijf voorbeelden geeft, dan kan ik ze heel makkelijk afwijzen. Maar dat klinkt dan misschien bij jou als...
Dat vinden
dat
ontwerpers
ik het kut vind.
Afschuwelijk.
Ja, dat vinden ze afschuwelijk. Maar ik heb dat van tevoren... Ik weet nu gewoon als ik zoiets heb of iets anders met werk of zo... Of, dan kan ik dus... Heb ik nu geleerd om te zeggen... Ik weet wat ik wat ik net zei.
Ja, maar dat is grappig, want mijn vriendje is dus ontwerper. En die maakt,
haat dat.
Die haat dat. Maar daar hebben wij heel vaak discussies over inderdaad. Omdat ik dan denk, ja, maar hij maar heeft bijvoorbeeld... Oh, nou, dat is leuk om te zeggen, onze nieuwe cd is net uit. En hij heeft daar net de cover van gemaakt.
Ja.
En dan komt hij met een
cover,
voorstel.
Alles nagedaan op een andere cd. Wauw.
Ik was een hele slechte. Hij is niet zo muzikaal. Dus
nee, maar
wel,
ja, hij wilde dat graag.
Een coverband.
Nee, de voorkant van die cd heeft hij gemaakt. En dan komt hij in eerste instantie met een voorstel. Dan denken wij van, de letter is hem nog net niet helemaal. We willen nog even met die kleuren kijken. Dan wil ik aan hem vragen, kan je even gewoon 5 verschillende kleuren en even 16 verschillende letters erop zetten? Ja. Nee. Nee, dat vindt hij echt vreselijk. Omdat dat begrijp ik inmiddels ook wel. Je vraagt natuurlijk van hem ook om een artistiek product te maken. Dus hij heeft zijn smaak, hij heeft zijn stijl, hij heeft zijn... Hij is niet een soort uitvoerder die alles maakt. Dan zegt hij, ga het dan lekker zelf maken. Ja, maar ik weet niet hoe Photoshop... Ga dan Photoshop leren. Ga niet aan mij vragen om...
Ja, maar ik vind dat daar een midden in...
Ja, ik ook hoor.
Als je ontwerper bent, dat je wel een soort van... Ik snap wel dat je maakt niet dingen waar je echt niet helemaal niet achter staat. Maar er zit wel een soort... Oké, ik geef je 3. Plus uit dezelfde reclame-ding waar ik toen zat, dan deed je ook expres in pitches. Ja. Maar het ding is, je moet er niet alle moeite erin steken. Dus je geeft eerst heel oppervlakkig opties. En dan doe je er ook een paar tussen waarvan je weet, die zijn heel kut. De red herrings, dat ze die kunnen af. Want soms is het ook gewoon...
Heet dat red herrings?
Doe je red herring duurde tussen, want die kunnen ze afwijzen.
Ja, precies.
Dat is ook wat. Als je een script of een ding inlevert en je denkt, deze grap is misschien te grof. Dan doe je nog veel hardere grap ernaast. Dan wijzen ze die af en dan blijft die
erin.
Hou je erin.
En waarom heet het red herring?
Want die valt op als een rode haring tussen de...
Oh, tussen
de... Waarom een haring?
Ja. Ik heb tijd in de visserij gezeten.
Ja, omdat de rode haringen, die zijn misschien nog te... Die waren dan
te
niet
gevoelig
goed.
Gevoelig voor je vee.
Nee, die waren dan...
Zitten tussen twee gingers. Red herrings. Als jullie ooit bent...
Waarschijnlijk omdat ze dan nog te rood waren. Gewoon net als rood vlees.
Ja.
Dus ze waren gewoon nog niet gaar genoeg.
Waardoor de,
waardoor ze te
de
rood.
Haringen die ook niet echt goed waren, maar wel oké, okay, wel gewoon opgefroten.
Ja, inderdaad.
Voor mensen die net inloggen, dit is Haringtalk met Pepijn.
Nou, ik heb dus ooit reclame gedaan voor, of auditie gedaan voor een hele grote reclame ding. Ik zal niet zeggen wat, maar ik was al gecast en er moest iemand gecast worden als mijn moeder. Daar was dat dus ook zo. Toen moesten ze aan dat bedrijf 3 moeders voorstellen. Mm-hmm. Dus toen heb ik met 3 compleet verschillende vrouwen gecast, waarvan er eentje op mij leek.
Oh.
En die andere 2 waren compleet anders. Nou, het was nog net geen zwarte vrouw, maar het was echt... Omdat
zij natuurlijk wilde haar gewoon...
De regisseur had op bedacht met wie die het wilde doen. En toen heeft hij 2 andere vrouwen voorgesteld die gewoon eigenlijk no way konden worden, omdat ze gewoon niet op mij leken.
Ja.
Maar zo dacht ik ook, ja, maar zo, het stomme is, je kent het van jezelf ook, dat als je auditie gaat doen, dat je altijd denkt dat je een fair chance hebt. Maar dat is dus helemaal niet zo.
Nee.
Soms ben jij gewoon de red herring.
Ja.
En soms houden ze gewoon... Ik sowieso.
Van jou, op jouw callsheet staan we dat vaak.
De red herring.
Nee, maar volgens mij is dat ook zo, het lastig in tv-land en zo, en in heel veel van dit soort maakprocessen is, je hebt allemaal mensen die een soort tussenpersoon zijn en die hun werk is meetings hebben. A, dat is al heel irritant. Die willen eindeloos meetings hebben. En als zij niet hun plasje ergens over hebben gedaan, dan zou hun baan niet hoeven bestaan.
Ja. Nee.
Dus wat je ook gaat doen, ze gaan er iets over zeggen. Dus kun je ze beter iets geven. Maar dat is heel frustrerend.
Dat ik had het laatst met Raoul Heertje over. Zijn vader was die hele beroemde econoom, Arnold Heertje. En die zei die noemde dat altijd... van die vrouwen met mappen. Dus als je ergens bij een bedrijf bent... en dan lopen de hele tijd dezelfde vrouw met een map langs... heel veel mensen zitten zichzelf gewoon werk te geven. Dat is natuurlijk ook wat je zegt bij zo'n castingbureau.
Ja.
Ze moeten er toch een plasje over doen.
Nou, en zeker in mijn minimale ervaring in tv-land... heb je heel veel niet-creatieve mensen... die op een of andere manier wel creatieve keuzes gaan maken.
Oh, dat is zo erg.
Want je hebt een zakelijke baan, een organisatorische baan... en opeens zit je toch...
Ja.
Ze zeggen, nou, ik vind dat eigenlijk wel heel goed. En ze zeggen, maar dat is niet jouw werk. Je hebt toch ons in.
Je deed toch ook ooit de marketing en nu ben je ineens de casting
director. Ik weet nog wat, dat we met die film Billy, die werd geregisseerd door Theo Maassen. En dat hij toen inderdaad vertelde dat ze dan bij de omroep gingen zeggen, dingen over humor aan hem gingen uitleggen. Of gingen zeggen, dat is niet grappig.
Ja.
Dat hij dat,
hoe reageert hij daar dan op?
Ja, niet goed natuurlijk. Nee, ja, dat weet ik niet precies. Maar wel dat hij totaal flabbergasted daarover was. Dat hij dacht,
ga jij dit nou zeggen? Ja.
Dit is zo'n absurde situatie waar ik nu in zit.
Ja.
Nee, precies. En ik denk ook altijd... Maar goed, misschien denk ik daar dan te simpel in. Maar er zit zoveel dingen, zeker op tv, die duidelijk het product zijn van... Oh, hier beveel te veel mensen. Zeg maar, wat is het weer? A camel is a horse designed by a committee. Dus zeg maar.
Oh, ja.
Terwijl het soms beter wordt zeggen, hey, hier heb jij wat geld en wat
middelen. Monty Python is zo ontstaan. De BBC zei, we weten niet, hier hebben jullie geld. En hoe heet hij nou, John Cleese, die zei, mensen met stropdassen hebben geen idee van humor. Ze moeten gewoon geld geven en laat het aan ons over. En zo zijn zij begonnen.
Ja.
Kon dat nog
inderdaad, ja.
We moeten een beetje afronden.
Ja.
Dat wil ik zelf doen.
Maar Pepijn, gefeliciteerd met deze stap.
Je moet het weer helemaal zelf doen.
Ik moet het weer helemaal zelf doen.
Zonder luisteraars.
Maar even, ik vind het cool dat je het alleen gaat doen. En ik denk ook dat je het heel goed alleen kan.
Dank je wel.
En ik denk ook dat het heel erg klopt voor deze tijden. Nee, oprecht. Ja. Ik vind namelijk dat hele soort punk do-it-yourself ding vind ik heel gaaf. Want het is een soort, juist het voordeel van zeker iets als podcast, is iets dat we... eindelijk daardoor een middel hebben waarbij je dus al die middelmanagement mensen niet nodig hebt. En op een of andere manier gaan we dan toch de industrie weer proberen op te bouwen, want dat voelt zo veilig en dan is er geld. En zo.
En dan wordt het uiteindelijk toch gewoon radio. Want met radio en tv is precies hetzelfde gebeurd. Ja. Dat was ooit een heel vrij medium en uiteindelijk werden dat concepten.
Ja, en nu kunnen we gewoon alles zeggen wat we willen.
Ja. Nou, zoals het verhaal over die kameel, dat was heftig zeg.
Dank jullie wel dat jullie waren. Wou ik nog één ding zeggen? Nee, maakt niet uit. Dank jullie wel dat jullie waren. Tot over 2 weken. Dan hebben we de kerstspecial.
Ja!
Oh my god. Over 2 weken
moet
is het kerst.
Moet jij opletten wat ik dan aandoe.
En ik heb ik nog reclame maken voor.
Oh ja.
Dus ik
ga naar Alex. Alex, zeg het.
AlexPoeg.nl, ik allemaal speelde. AlexPoeg.nl.
Sinterklaas
cadeau, allemaal leuk.
Wanneer speel je tijdens kerst?
Ja, niet tijdens kerst, hallo. Ik heb ook een leven. Nee hoor, niet waar, maar goed.
Als mensen je willen boeken op eerste kerstdag, kan dat gewoon.
Ja. Als je genoeg geld hebt. Lieve luisteraar.
Hey, ik wil ook reclame maken. Ja. Onze nieuwe voorstelling. We gaan bijna beginnen. We gaan vanaf midden januari gaan we met Gentle de Boer Modderkruipers spelen.
Heel vet. Modderkruipers. Ja. En een nieuw cd dus. Heet die ook Modderkruipers?
Nee, die heet De Kampvuursessies Live.
Oh,
het is opnames van onze oude
vrouw. En we gaan cover, nu een heel kort stukje van laten horen. En het is weer klaar.
En de cover cd van Jurjen van Loon ligt binnenkort ook.
Ja. Let niet op het lettertype.
Dank jullie wel. En luisteraar, dank je wel voor het luisteren. Ga ik dat nog zeggen? Van, vind je het leuk? En zo? Nee, dat weten mensen wel. Als je het leuk vindt, moet je 5 sterren geven.
En comments. Het zou ik leuk vinden. Comments.
Ja, en doe ook af en toe een red herring comment ertussen.
Ja, dat is een goed idee.
De red herring. Oké, dank je wel. Dag.